Welkom bij een iets wat specialere aflevering van PK Praat met PS. Want PS is er niet. En PS is vervangen door de mystery guest, MG. Mystery guest, kun je hem horen?
Hey.
Hi. Hey. Ik zal geen naam noemen, want feitelijk hebben we, jij en ik, ook geen naam. Dat is allemaal maar verzonnen.
Ja, precies.
Jij en ik zijn eigenlijk één. Daar gaat deze podcast al 2 jaar over. Hier zitten gewoon 2 uitdrukkingen van één en hetzelfde bewustzijn. En ik zit hier dus eigenlijk gewoon nu met mezelf te praten.
Eigenlijk wel.
Oh, je bent het met me eens?
Ja.
Maar dan zijn we gauw uitgeluld.
Nee, het enige verschil tussen jou en mij is dat ik een hele knappe
verschijning
ben. Een hele knappe opsplitsing van jou ben. Maar qua ziel zijn wij denk ik wel hetzelfde. Daar vind ik jou wel.
Oké. Ja. Ik denk ik nodig eens iemand uit die totaal niet met deze stelling eens is.
Ja, maar dat wazige gepraat van PS, daar heb ik wat meer moeite mee.
Ja? PS is er nu niet, maar we gaan wel JVD bellen. Weet je wie dat is?
Nee.
Jan van Delden. Die is toevallig even een week of 2, 3 in Nederland om te praten.
Oh, want waar woont Jan normaal gesproken dan?
In Frankrijk.
Oké.
Daar heeft hij een soort gebouw waar mensen ook naartoe komen om over dit onderwerp te praten. Dus ik hoop dat hij wakker is nog, want hij gaat vrij vroeg slapen altijd.
Oké.
Het is nu een uurtje of 9.
Hallo, geblokkeerde.
Hallo, geblokkeerde meneer, met Patrick Kikken.
Ja, maar ik ben niet geblokkeerd.
Ben ik geblokkeerd?
Ja, dat staat dan al. Als ik dan de telefoon krijg, en ik krijg meestal een naam. Ik ben nog niet bekend met die dingen.
Ja.
Dus dan staat er bij mij geblokkeerd. En dan denk ik, nou ja, dat is een geblokkeerde.
Ja, je hebt een iPhone nu, Jan.
Hoe weet je dat dan?
Ja, dat zie ik steeds onder je mailtje staan. Verstuurd vanaf mijn iPhone.
Oké. Dus
je loopt je gewoon te identificeren met dat dure ding.
Nee, hè? Ja, ik moet helemaal aan wennen. Dat heeft mijn president, directeur van de stichting geregeld.
Oké.
Okay. Goed, daar kan Jan natuurlijk absoluut niet mee omgaan.
Nee.
Nou ja, ik blijf natuurlijk op Jantje niveau echt een oen, hè?
Een oen?
Nou ja, vind ik wel.
Je speelt een oen of je bent een oen?
Ja, maakt dat nou uit?
Nee, dat maakt inderdaad niet uit. Maar ik vraag dat even. Er zit hier namelijk een vriend van me naast me.
Ja.
Ik zal zijn naam niet noemen, maar hij zit nu al met zijn armen over elkaar. Hij heeft niet zo gek veel met dit onderwerp. En ik dacht, dat geeft misschien wat meer dynamiek aan dit interview.
Ik kan ook dichtslaan. Hè? Bedoel, normaal gesproken kan ik iemand die niet met deze richting te maken heeft, kan ik niet. Dan ga ik me inhouden. Hè? Die kans bestaat.
Oh, maar dat hoeft niet. Want je praat nu met zogenaamd met mij. En je weet, jij en ik.
Nee, maar dit is ook maar een woord hoor. Dus ik zeg het maar. Maar ja. Jan is ontzettend. In principe is hij altijd bang geweest om de waarheid te zeggen.
Ja.
En dat komt gewoon. Dat is gewoon hier. Kijk, als jij gewoon vrienden, familie, kennis en dingen hebt. Jij bent natuurlijk in een andere staat in jouw rolpatroon met jouw werk en zo.
Ja.
Ik heb altijd geleerd voorzichtig te zijn.
Met deze informatie?
Ja.
Ja, dat is ook nogal wat jij vertelt.
Nou ja, en dan vertel ik nog alleen maar het leuke gedeelte.
Oh, maar laten we eens beginnen met het minder leuke gedeelte dan.
Ik moet even wennen aan het feit dat jij. Het niet leuke gedeelte. Nou ja, het niet leuke gedeelte is natuurlijk dat het natuurlijk niet scoort als je zegt dat je niet lichaam bent aan deze wereld niet echt is.
Je bent niet het lichaam aan deze wereld is niet echt.
Ja, dat is het feit wat jij wil zeggen.
Ja.
Hoe moet je dat verkopen? Nou, naar je eigen familie kan je dat natuurlijk niet. Je ouders kan je het niet. Je vrienden. Nou, de normale vrienden kan je al überhaupt daar niet over praten.
Nee. Dus eigenlijk is dit iets wat onder stoelen en tafels geschoven wordt?
Ja. Nou ja, mijn moeder was vroeger bij de NVSH, dat deed ze illegaal.
Wat is dat, de NVSH, de Nederlands Vereniging van?
Van seksualiteit.
Rutgerhuis, is dat ook?
Vroeger, in de oude tijd, was het illegaal om condooms, maar ook om zo'n ding te krijgen. Ik kan het woord niet uitspreken.
Spiraaltje?
Ja, nee, niet spiraaltje.
Abortus?
Nee, zo'n ding wat een halve kapotje is, maar dat werd vroeger op maat gemaakt, wat vrouwen dragen.
Ah, oké. Okay. Nee, dat is een soort condoom.
Hè?
Een soort condoom?
Handgemaakt geitenblaas.
Ik ben een woordblind, dus ik kan het woord niet zeggen.
Oké, okay. Geeft niks.
Dat is dus een vrouwelijk iets waar je een condoom, maar die hoeft de man niet om te doen, die sluit dus de baarmoeder af.
Oh ja.
En dat was dus vroeger.
Pessarium.
Ja, dat is het woord.
Ja.
En dat was vroeger voorkomen illegaal. Mijn moeder was dus in Den Haag bij een van die vrijwilligers die dat dus promoten. En dat was dus levensgevaarlijk in die betekenis. Je kon je jaren gevangenis krijgen.
Maar dit is toch het onderwerp waar wij over praten, is toch iets wat weggehoond wordt En waar je niet gestraft voor kan worden. Ja, sommige landen misschien wel.
Ja, en ik denk toch dat het ook in. Dat je het niet alleen zo moet zien, maar dat het ook metaforisch gezien moet worden. Eigenlijk, wat je eigenlijk doet is dat. Kijk, in feite is het een droom. En die droom wil eigenlijk. Binnen de droom wil niemand wakker worden.
Nou, sommige mensen waarvoor de droom niet meer zo plezierig is, die willen toch des te graag wakker worden.
Ja, maar ze weten niet helemaal wat wakker worden betekent soms. Nee. En sommige mensen denken dat wakker worden betekent dat je dan zonder problemen alles kan doen wat je wil als mens.
Nee, die denken dat er alleen nog maar de zachte kant overblijft.
Ja, die denken dat je dan helemaal zonder problemen alles kan doen wat je wil.
Ja, maar dat is niet zo.
Nou, dat is niet de bedoeling. Nou ja, dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, ik hou het niet tegen. Ik bedoel, dat is niet wat ik bedoel.
Nee, wat bedoel jij dan, Jan?
Nou ja, wakker worden dat je dus niet in deze droom zit.
Dat je dit alleen maar droomt.
Dat je helemaal geen mens bent en geen lichaam hebt en dat deze wereld niet echt is.
Ja, dat is nogal wat, hè?
Ja, dat ga je er maar even aan zitten.
Maar ik vind het ook wel weer een geruststellende boodschap. Want dat is toch juist het wat heel veel mensen dwars zit. Ze nemen het leven veel te serieus. Ze doen alsof het allemaal echt is. Ze doen alsof we wel dit lichaam zijn. Ze doen alsof ze doodgaan. Ze doen alsof ze geboren zijn.
Goed, omdat ze het ook als zo. Kijk, als je jezelf als een lichaam identificeert, en dat heb ik natuurlijk ook gedaan, dan ontkom je daar niet aan.
Ja. Ja, want dan is er ineens een buitenwereld waar je bang voor moet zijn.
Ja, natuurlijk. En je ziet je vrienden en je geliefdes en andere mensen zie je van je weggaan, of door dood of door scheiding of door andere dingen. Ja. En die je steeds getraumatiseerd, dat je steeds dus afgescheiden bent van waar je van houdt of waar je geluk uit krijgt. Dus het is hier constant, is het eigenlijk maar doorgaan van ongelukkigheid. Maar niemand beleeft dat echt als zodanig, puur omdat ze geen andere uitkomst hebben.
Geen andere alternatief?
Nee, ze hebben geen alternatief. Ze weten het alternatief niet.
Ja. Nu zegt Tony Parsons, eigenlijk alles wat we in het leven doen, is er allemaal op gericht om thuis te komen. Om dit wel te ontdekken.
Ja, maar tegelijkertijd werkt de hele machine tegen.
De maatschappelijke machine.
Ja, de droom zelf heeft dus een overlevingsmechanisme.
Je bedoelt Maya?
Ja, dat is niet niks. Ik bedoel, anders zou dat allemaal niet zo ingewikkeld zijn.
Het doen alsof spelletje.
Ja, maar ook dat het verdedigen. Kijk, als jij begint te begrijpen waar het om gaat, dan betekent niet dat ik nou ineens niet meer Jan tegenkomt en al mijn Jantjes en dat mijn lichaam niet allerlei dingen wil of zo. Dus ook al heb je gezien dat je niet je lichaam nog Jan bent, dat wil niet zeggen dat je dan zomaar in één keer in een vloeiende greep zomaar ophoudt met deze toestand nog te zien.
Nee, maar enigszins het kunnen relativeren, enigszins je desidentificeren, geeft dat niet al een hoop rust?
Ja, kijk, de moeilijkheid is, ik krijg natuurlijk ook heel veel mensen door mijn mailbox heen. En daar zie je toch heel veel dat angst toch wel een verschijnsel is dat ik ook optreed op het moment dat je bewust wordt dat dit mogelijk anders is.
Ja.
He, dus er komen allerlei. Dus laat maar zeggen, het deel, laat maar zeggen, wat je dacht dat je was, het lichaam en de Jantjes. Die willen nog gewoon doorleven. Die willen wel de waarheid weten, maar ze willen het wel doen nadat je het helemaal alles hebt gedaan in het lichaam. En met het lichaam en in het leven.
Ja, dus dat, kan dat ook pas op dat moment? Of zeg je?
Nou ja, kijk, de moeilijkheid is natuurlijk dat waar ik het over heb, heeft volstrekt niks met Jan nog het leven te maken.
Waar heeft het dan mee te maken?
Nou ja, dat is dus het moeilijke. Kijk, dat kan je alleen begrijpen als je daar helemaal mee, laat me zeggen, of dat je het ziet of dat je er helemaal echt in gaat.
Ja.
He, dus de moeilijkheid is, laat me zeggen, in mijn Odysseus verhaal is dat Odysseus heel lang zoekt met zijn manschappen samen naar huis toe te gaan. Hè?
Mm-hmm.
Maar geleidelijk aan begint hij steeds te zien dat hij met zijn manschappen nog thuis komt. En nou, later begint hij ook te zien dat hij met zijn eigen helemaal niet thuis kan komen. En geleidelijk aan begint hij pas te zien dat hij eigenlijk aandacht is. He, dat hij eigenlijk onpersoonlijke aandacht is.
Ja, en dat wat zich afspeelt voor hem gewoon gezien moet worden als een toneelstukje?
Nee, nou op de een of andere manier is hij dus op de ene manier is hij. Sorry, ik heb namelijk net gegeten. Dat die aandacht in een of andere manier is die aandacht iets kwijtgeraakt wat heel essentieel was.
Ja.
Maar hij weet dus zelf niet meer hoe.
Ja, ik kan begrijpen dat het inderdaad voor mensen die niets met het onderwerp hebben, is het zware kost. Maar toch blijft dit intrigerend. Vind ik. Wat vind jij?
Ik vind het geen zware kost. Ik vind het onbegrijpelijke kost.
Onbegrijpelijk. Maar ja. Het valt ook niet te begrijpen. Nee, dit is iets wat je aanvoelt. Of niet?
Ja, dat is waar. Ik kan wel begrijpen dat je als geest verbonden bent aan elkaar. Maar je bent opgesplitst in die lichamen. Dat heeft een bedoeling. Anders zou het niet gebeuren.
Ja, maar je bent helemaal niet opgesplitst als lichaam. Dat is het moeilijke. Kijk, hoe moet ik dat nou vertellen? Hoe moet je nou iemand duidelijk maken welke kant hij op zou moeten kijken alvorens die naar me zou kunnen zien wat ik bedoel? Nou, en dat is dus een enorm, zit je met een enorm dilemma. Dus eigenlijk moet iemand eerst het filmdoek hebben gekend alvorens hij begrijpt dat hij niet de hoofdrolspeler is van de film.
Ja. En
de moeilijkheid is dat de hoofdrolspeler van de film is niet datgene wat ooit zou ontdekken dat die filmdoek is.
Ja, dat is inderdaad moeilijk.
Ja, maar die film komt tot stand door een projector en een doek en een publiek. Dat samen maakt die film.
Ja, dus ik sta nu als Jan van Delden, die ogenschijnlijk ook in de film is, te praten praten in de hoop dat ik jou kan duidelijk maken dat jij, net zoals ik, niet de hoofdrolspeler of bijrolspeler of welke rolspeler in de film ben, maar eigenlijk het filmdoek zelf. En dat de filmdoek zelf bewust moet worden dat hij moet ophouden deze film te dromen.
Ja, maar waarom? Waarom mag je dat niet dromen?
Nou, omdat we constant zoeken naar de toestand die nog was voordat die film begon.
Het is altijd weer terugkeren naar huis, zeg jij.
Ja, dus het terugkeren naar huis is eigenlijk gewoon weer de aandacht van de film. Laten we zeggen, die we zelf op de een of andere manier zijn ingegaan. Want iets anders heeft het niet gedaan. Dat we dus nou bewust worden dat we hier binnen deze dualiteit, dat we alleen maar ongelukkig worden. En dat we alleen maar, daar eigenlijk alleen maar achter een wortel aanlopen van morgen en overmorgen. En
nog meer.
Nog meer de schuld van gisteren kwijtraken. En dat we niet mogen zien dat als we de aandacht, dus laten we zeggen, bewust worden dat de aandacht niet in de film zit, maar eigenlijk in de filmdoek zit. Hè. Dat kan even niet in deze metafoor, maar laten we even toch doen. Dat je dus leert om te draaien en weer de aandacht op de filmdoek leert leggen.
Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het heel helder uitgelegd. Maar als je niet met deze materie bezig bent,
dat is dus het probleem. Kijk, je moet dus aangevinkt zijn met een verlangen of een weten. En vandaar dat ik de Odysseus zo mooi vind, omdat daarin staat dan dat Telemachus, hè, dat is Telemachus, de zoon van Odysseus, die mag dan van Zeus gaan zoeken naar zijn vader.
Ja.
Dat betekent eigenlijk niet, dat betekent iets in ons weet dat we de toestand hebben gekend voordat die droom begon.
Ja.
Wat is eigenlijk Telemachus? Nou, in mijn geval heb ik dat schijnbaar altijd aangevinkt gehad, want ik heb altijd het gevoel gehad dat het niet klopt hier.
Dat het niet klopt hier. Ja, maar dat herken ik heel erg. Ja,
ja ik ook
ja,
wel.
Ja. Ja, dus ja. Dat ik iets mis. Ja, ik wist niet wat ik miste. Ik bedoel, ik ben niet achterlijk. Ik heb nooit. Ik bedoel, ik ben zonder kerk opgevoed, zonder godsdienst, zonder iets. Ik wist altijd al dat er iets niet miste. Dat er iets niet klopte. Ja, maar ja, ik had niet een uitgang die de christenen hadden of welk ander geloof. Ik was gewoon een achterbuurtjongen die alleen maar had leven en dood en meer was er niet.
Nee.
Totdat ik ineens plotseling dan op de een of andere manier toch daar een inzicht in kreeg.
Jan, zou je kunnen zeggen dat ware geluk niet in de wereld te vinden valt? Dat,
absoluut, absoluut.
Maar dat is toch wat we allemaal najagen, toch? We zijn altijd maar op zoek om gelukkig te worden.
Ja, maar het gekke is, als we dus geluk vinden, hè, laat me zeggen, al is het maar in een brandweerwagen, zoals ik hem noem. Hè, op dat moment gaat Jan weg en komt het geluk gratis omhoog.
Ja.
Is Jan daar niet. Dus Jan, de afwezigheid van Jan is geluk.
Afwezigheid van die identiteit, de ik-gedachte, de afgescheiden individu, plotseling meteen weer geluk, als dat wegvalt.
Ja.
Ja.
Als iemand tegen jou zegt dat jij de allerbeste, laten we zeggen, ik ga het even onder de gordel doen, de allerbeste
DJ
of DJ is van de wereld, ja, dan voel je, ook al is het misschien voor jezelf niet zo, je vindt het niet vervelend.
Nee, dan voel je even compleet, ja.
Ja, maar dan voel je, en dat gevoel is dat Jan gaat, hè, onze hoofdpersoon gaat dan even weg. En er komt even een, het is oké.
Het is goed zoals het is.
Ja.
Dat komt er voor terug, ja.
Ja, en dat moment van even de afwezigheid van het denken, gevoel en dingen. Dat moment kom je even in aanraking met dat stuk wat we eigenlijk hebben gekend voordat we in deze droom terechtkwamen. En dat noem ik dan in metaforische dingen de eerste 3 jaar. Hè? Dus de eerste...
3 levensjaar.
Sketchje 2, dit levensjaar. En was je gewoon in de staat waar je geen ik-identificatie had en was gewoon alles oké.
Ja.
Maar eigenlijk bedoel ik daarmee ook de toestand voordat dat begon. Maar ik moet even metaforisch praten, omdat dat voor mij denk ik, om uit te leggen makkelijker is.
Ja. Nou, je hebt mijn vriend in ieder geval stilgekregen. Dat is toch. Dat vind ik al heel mooi.
Ik neem het in me op. Ik luister.
Ja, maar
het gekke is, ik zit op een heleboel vlakken wel gewoon dicht tegen jullie aan. Ja. Alleen dat concept van de droom, dat zie ik niet zo. Ik zie een staat waarin we één grote energie zijn geweest, worden opgesplitst, zie ik toch zo.
Ja.
In lichamen, daardoor zijn we van elkaar afgescheiden. Het verlangen is om terug te keren naar die eenheid die we hebben gemist op het moment dat we op de aarde terecht zijn gekomen. En als we doodgaan, zijn we weer verlost van die...
Van die afscheiding.
Vervelende lichamen die lelijk zijn, die puisten, de ongemakken, de pijn van het poepen. Ja. Allemaal weg. En dan kom je weer terug in die energie. En dat is dan het ultieme geluk. Dat zie ik ook wel zo. Maar ik kan niet zoveel met het feit dat je dan zegt van dit is allemaal een illusie. Het is allemaal een droom. Ja, dat kan. Maar het is wel feit voor ons op dit moment. Het is realiteit nu.
Je bedoelt als je nu tegen een bus aanloopt, dan voel je dat heus wel.
Ja, exact. Ik kan wel zeggen die bus is een droom. Maar die droom doet pijn als ik er tegenaan loop.
Ja.
Een pijnlijke droom.
Maar ja, goed, dat is dus de moeilijkheid. Kijk, op het moment dat ik moet vechten, laat me het zo zeggen, tegen dit soort dingen, dan in principe geef ik het dan op.
Oh nee, maar dat hoeft niet, Jan. Want
ik leg uit hoe het mechanisme. Kijk, wat is nou de moeilijkheid? Is dat moment dat je. Kijk, op het moment dat je dus, laat me zeggen, aan de waarheid gaat komen, gaat het ego-systeem zich enorm verweren.
Ja, de ikjes komen in opstand. Ja, want ze voelen hun dood naderen.
Juist, en dat komt omdat de dualiteit, hè, dat is dus de nachtmerrie. Maar dat heb je niet in de gaten. Kijk, hoe mooi je het ook doet, de beloning binnen de dualiteit blijft altijd winnen, gelijk spelen of verliezen.
Mm-hmm.
Een andere optie bestaat niet.
Nee.
En iets in ons weet dat delen of gelijkheid bestaat.
Ja, eenheid.
En dat noemen we liefde. En dat zijn we gewoon kwijtgeraakt. En dat kan je niet vinden in welk ander concept als zien dat op de een of andere manier zijn we iets kwijtgeraakt wat we kenden. Anders ga je niet zoeken.
Mm-hmm.
Je gaat niet zoeken naar iets wat je niet kent.
Klopt.
Dus je zoekt naar iets wat je niet meer kan vinden. En hoe kan het anders zijn dat datgene wat je niet kan vinden anders zijn als datgene wat dus non-duaal is ofwel wat objectloos is.
Wat je bent in essentie.
Maar dat kan je niet vinden. Kijk, je kan alles vinden van mij. Kijk, ik heb nu een rechter sok en een linker sok. En die heb ik verkeerd om, want het staat andersom.
Ja.
En daarvoor kan ik zien dat niet de waarheid is.
Ja. Maar dat wat je bent, kan je nooit vinden.
Nee, omdat je puur vanuit die fase... Kijk, dus mijn rechtervoet kan... Ik kan zien dat Jan een oen is, omdat Jan een linker sok op een rechtervoet heeft gedaan.
Ja, ja.
Dat kan ik alleen maar zien, omdat dat... De ontbrekende factor, het kennen van dat geheel is. Maar dat is onzichtbaar.
Ja.
En dat is heel lullig. Daarvoor maakt het het waarschijnlijk nog moeilijker. He, net zo goed als een vis het water niet kent en de vogel de lucht niet kent. Zo kunnen wij dus ons eigen ervaren niet.
Nee, maar we blijven onbewust toch altijd terug naar verlangen.
Nou ja, ik heb dat gehad. Niet iedereen. Kijk, bedoel, ik weet net zo goed als jij natuurlijk dat een heel zeldzaam gebeuren is.
Ja, maar toch, het wordt vaak ook gezegd dat heel veel handelingen van de zogenaamde mensen in de zogenaamde wereld er allemaal op gericht zijn om maar weer terug te keren.
Maar goed, maar meestal wel nadat ze eerst gedaan hebben wat ze dachten dat toch beter was.
Voldoening zou geven, ja.
Ja. Kijk, dus je moet toch heel lang achter de wortel of achter de brandweerwagen aanlopen voordat je... En meestal begin je wel goed, maar je wordt toch heel langzaam door het systeem meegenomen. Je gaat toch echt geloven. Kijk, als jij je vader en moeder en je vriendinnen en vrienden hebt verloren in de dood of wat, dan ga je toch geloven dat het echt bestaat.
Ja.
En het is heel moeilijk om je daar, om laat maar zeggen, een plekje te vinden als je dat plekje niet gevonden hebt. Hè?
Mm-hmm.
Om dat plekje te houden, dat je dus echt weet dat dit is niet waar. Hè? Dus als jij met iemand in de handen ligt die dat ogenschijnlijk jouw geliefde is en die leeft niet meer, ja, om dan nog te weten dat het niet waar is, is heftig.
Ja.
Nou, maar daar gaat het om.
En dus jij zegt dat soort dingen, de dood, een relatie die verbroken wordt en zo, brengt je juist weer terug? Of,
Nou, dat brengt de meeste mensen weer even in ieder geval in de situatie niet, dat ze niet naar morgen of naar gisteren duiken.
Ja.
En dat is de gewone gangbare zaak.
Nou, ik kan hier uren naar luisteren. Jij bent in Nederland nu. Je hebt gesproken in Groningen, in Rotterdam en in Amersfoort, hè?
Ja.
En kwamen er veel mensen op af? Hoe was dat?
Nou ja, ik had je aan het laatst iets gezegd. Ik weet niet, jij neemt dit op, dus ik ben heel slim. Dus de laatste keer had je mij het gezegd. Ik vond dat in Groningen wat meer jonge mensen waren.
Ja, ik had wat dingen op Twitter gezet.
En toen viel ik dat.
Viel je op? Ah, nou, heel mooi. Nou, ik heb ook jouw interview bij Omroep Gelderland een beetje lopen promoten. Want dat is ook, ja, dat zou je even moeten luisteren als je dat nog niet gehoord hebt. Daarin leg je het ook heel helder uit. En
was dat ook weer?
Dat was bij die man die daar dat programma heeft.
Oh ja, wacht even. Ja, ik begrijp. Nee, ik dacht eerst, hebben wij iets gedaan?
Nee, dat was bij Omroep Gelderland. Ja,
maar ik wist niet meer. Ik bedoel, mijn geheugen is niet zo geweldig. Hè?
Oh, maar dat geeft dan niks. En je gaat nu weer terug naar Frankrijk?
Nee, ik heb morgen nog één lezing bij een vriend van mij in het centrum. Dichtbij Hoorn of zo ergens. En dan ga ik nog 2 dagen naar de moeder van...
Wordt het niet tijd voor een DVD? Een nieuwe DVD, een nieuw boek?
Jawel, als het goed is ga ik nog wat doen. Maar goed, ik moet ook een beetje rustig aandoen.
Het gaat niet zo goed met je lichaampje?
Nou, ik moet af en toe wel even rekening houden dat hij wat ouder wordt. En dat is alleen maar in het verhaal zo. Maar ik denk ook, maar er is wel een nieuw boek in de
maar huis. Waarom trek je dat niet door? Net zei je, als iemand dood is, dan is dat niet waar. Maar ik hoor jou nu wel rekening houden met je lichaam.
Wat je wel ziet is dat je natuurlijk minder aan kan.
Ja, maar dat is dan toch ook niet waar?
Nee, dat is ook niet waar. Maar in het kader van wat je... Kijk, het is toch wel een beetje topsport dit wat we doen, hè?
Ja, vooral het reizen natuurlijk ook. Want je woont niet om de hoek.
Hotel naar hotel en van de ene situatie en afspraak hier. En vanmorgen dit, middag dat. Kijk, ik geloof dat Julio Cesar zegt, je moet 1 decadentie per dag doen.
En jij doet er nu 3.
Ja, dus dat trekt wel zijn spoor. Ja.
En dan krijg je ook nog van die mafkees aan de telefoon. Nou ja.
Kijk, uiteindelijk is het melken lekker.
Het melken?
Het melken, ik noem dit melken.
Ja.
Dat is gewoon egoïsme, geen super egoïsme, dat is gewoon lekker. Dus als ik het over dit kan hebben, is het helemaal geen probleem. Maar alle andere dingen, het heenrijden, en alle andere dingen, hotel in, hotel uit.
Dat kost energie, ja, maar dat herken ik. Want als je passie bedrijven, kan je eigenlijk 24 uur per dag.
Ja, absoluut.
Als je helemaal gek bent van voetbal of radio of schilderen, nou, dan laat maar gaan. Maar inderdaad de verf kopen en je belastingformulieren invullen, dan moet je mij ook niet meer aankomen.
Nee, wacht. Zeker als je weet dat het niet waar is en dat je toch de gezeik van kunt.
Ja, precies. Ik kan ook gewoon een maand tegen een factuur tikken aanhikken. Weet je, oh nee, weet je wel. Terwijl, ja, als je me vraagt, joh, bouw een website of spreek een radiocommercial in, ja, dan zit ik meteen vooraan.
Nou, dat is dus ook mijn... beleving.
Ja. Hey, nou Jan, ik hoop je gauw weer eens een keer te zien. En nu telefonisch. En,
ja. Ik ben een heel drukke tijd gehad. Ik dacht vanmiddag, nou laat ik even kijken wat ik vanavond ga doen. Maar ik had hoofdpijn en dinges.
Oh, dat is goed zo.
Dus ik denk, nou laat ik proberen of ik niet naar Hilversum hoef.
En wanneer ga je terug naar Frankrijk? Over een paar dagen?
Zaterdag.
Oké. Okay. Nou, anders komen we over een half jaar of zo een keer jouw kant op. En dan,
ik haal je even zo van Bergerac van het vliegtuig af.
Ja, want niet meer met de auto, dat is iets te ver.
Oh.
En dan nemen we even een professionele cameraploeg mee en dan gaan we je weer het hemd van het lijf vragen.
Nou, helpt dat dan?
Nee, maar het is wel lekker.
Oké, nou is oké.
Toch? En het, al zijn er 3 mensen die dit nu horen of die het dan op YouTube zien en die er helemaal door gegrepen zijn, ja... Ik vind het prachtig. Ik bedoel, dit is ook niet. Dit is niet iets wat volgens mij ooit op RTL 4 op zaterdagavond om 8:30 besproken gaat worden.
Met of zonder ding kan je mij altijd bellen, dat weet je.
Ja, nee, maar dat vind ik ook heel leuk. Maar het is ook een soort gedeelde passie, gedeelde hobby. En,
maar dat is ook de ding. De enige waarom je dit doet, is omdat je daardoor gedreven wordt, omdat je het wilt delen.
Ja.
En dat is ook de ingrond van de werkelijkheid, dat het gewoon één al is, daarvoor wil je de eenheid delen. En erger je, of word je eigenlijk groen en geel van het feit dat je het niet kan delen.
Ja, maar dat inderdaad. Dat is inderdaad heel soms zelf frustrerend. Dat je gewoon, we hebben 20 tv-kanalen in Nederland, 30 radiokanalen. Nergens hoor je nooit, je hoort nooit deze boodschap. Nooit. Bij geen VPRO, bij geen boeddhistische omroepstichting.
Nee.
Ja, en dat is toch... Dat is soms wel eens. Dat denk ik, ja, maar dat is dan Maya zelf die dat tegenhoudt, denk ik.
Absoluut. En daarvoor weet ik wat een heftige tegenstander ik heb.
Ja, dat is Maya. Ja, dat ben je
met Maya de hele tijd.
Kun je dat uitleggen, Jan, wat met Maya bedoeld wordt?
Nou ja, dat is gewoon die droom, dit enorme droomkracht. Die droomkracht die dus, laten we zeggen, dit in stand houdt. Hè? Terwijl eigenlijk terwijl het eigenlijk niet kan. En je weet dat mijn eerste hoofdregel is, als God allesomvattend is, kan dualiteit niet bestaan. Hè?
Ja.
Nou, maar ook al bestaat hij niet, hij doet toch behoorlijk zijn best.
Ja, ja, ja. Hij laat ons. Maya is zeg maar de betovering.
Maar ik bedoel, kijk, ook ik moet als ik uit Frankrijk kom en ik heb autopech en ik sta daar midden in nowhere en sta ik zonder dingen en ik kan niet naar Nederland toe, dan denkt Jan toch van dat het allemaal niet goed gaat.
Ja, jij raakt jezelf ook nog wel eens kwijt in de...
Jan is natuurlijk niks anders kwijtraken, maar Jan is niet... Kijk, ik word niet meer door Jan gestoord, maar het wil niet weer leggen dat het moeilijk is in het verhaal om dat te blijven zien. Dus je hebt een anker nodig om daar buiten te blijven.
En wat is jouw anker?
Nou, de Suis.
Ja.
Ja, maar dat is bij mij een woord, hè. Maar ik bedoel daarmee, laat me zeggen, het verschil tussen onbesuisd en besuisd zijn. En dat betekent weten dat het niet waar is of
voelen.
Of niet weten.
Ja. Ja, je hebt het dan over suizen. Ja, dat leg ik je zo meteen over.
Suis, de oppergod suis. Ja.
Ik ben woordblind, dus ik moet allerlei simpele taalgebruik doen. Anders ga ik helemaal niet overkomen.
Ja. Maar goed, Maya is dus de betovering dat je toch gewoon heilig van overtuigd bent dat je wel een lichaam bent, wel een individu. Ja, ja.
Die werkt de hele dag mee om jou te vertellen met alle formulieren. Maakt niet uit wat je doet, dat je het goed, slecht doet of niet goed doet. En dat werkt de hele dag maar door.
Ja, maar het is dus ook een illusie om te denken dat je Maya ooit kan verslaan.
Jawel, want je bent er niet in. Maar je moet eerst bewust worden dat jij ergens zelf dit begonnen bent. Jij bent zelf ergens begonnen met dit hele spansel te bouwen.
Dit droomkasteel. Dit luchtkasteel.
Ja, die dromer die dus dit hele ding droomt, hè, dus wat ik de achterste stoel noem, die moet eerst zien dat hij daar niet gelukkig wordt. Omdat hij dus. En dat het geluk was voordat hij begon te dromen.
Mooi gezegd. En dit laten we even op ons inwerken.
Ja.
We gaan lekker koffie drinken. Jij gaat zo naar bed, denk ik.
Ja, absoluut, ja.
Lekker slapen. Rust lekker uit. En veel liefs voor iedereen daar.
Ja, doe ik.
En ik hoop je gauw weer eens te zien of te spreken, Jan.
Tot de volgende keer.
Au revoir.
Au revoir.
Doei.
Bonsoiré. Bonne nuit.
Tjus.
Hoi.
Hoi.
Ja, dat is nogal wat, heel Mr. X.
Je wou het bijna zeggen.
Ja,
ja het gaat in een waas aan mij voorbij, echt.
Ja. Ja, maar als je,
omdat het nergens concreet is.
Nee, het is super abstract.
Ja.
Maar kijk, het hoofd kan hier ook niks mee. Dit valt niet te grijpen te begrijpen.
Hier valt niet over te redeneren.
Nee, dat klopt.
Want als je alles in twijfel trekt, dan is er geen enkele realiteit. Dan kan je ook niks aanvallen, want er is helemaal niks om over aan te vallen.
Ja.
Kijk, ik ken iemand anders die doet, hoe heet dat ook weer? Releasen.
Mm.
En daar heb ik het met jou al eens over gehad. Releasen, dat is dan het idee van alles van je af laten glijden.
Ja.
Alles wat jou raakt of negatief beïnvloedt, dat moet je van je af laten glijden. En als je dat doet, word je gelukkig. Ja, dat is natuurlijk logisch, want je negativiteit blijft niet kleven.
Ja.
Het is natuurlijk ook een soort vrijbrief om heel makkelijk over dingen heen te stappen. En je zegt, ja, het raakt mij niet, dus ik loop door. Prima, ik heb lekker geleased. Het gaat zelfs zo ver dat je kan zeggen van, nou, ik wil mijn auto parkeren. Ik weet zeker dat ik een parkeerplaats krijg.
Oh, The Secret.
Nou, is dat The Secret?
Ja, dat
maar dit is in ieder geval van Larry, een Amerikaan. En wat me dan zo ontzettend tegenstaat is dat die Larry aan alles geld verdient. Met al die boeken en al die toestanden geld. Als je zo'n waarheid hebt, en ik geloof echt dat er een essentie van waarheid in zit. Het zijn gewoon basiswaarheden.
Mm-hmm.
Als je die hebt, dan heb je de verplichting, vind ik eigenlijk, de morele verplichting.
Om dat te delen.
Om dat te delen.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat wordt in India ook gezegd.
Ja. Ja, kijk, en ik weet niet of hij nu binnenloopt met lezingen, dat lijkt me niet.
Nee, hij is geen rijk man. Maar inderdaad, in India wordt het vaak gedaan op basis van schenkingen. Dan hoef je niet te betalen.
Maar nog is het rouwhandel. Snap je? Ja. Schenkingen zijn ook een vorm van betalen en belonen. Mm. Als je werkelijk de waarheid in het universum hebt gevonden,
ja.
Go out and tell everybody.
Ja.
En zorg dat iedereen daar gelukkig van wordt. Ja. Dat moet dan je doel zijn.
Ja. En, maar wat denk je waarom ik hier al 2,5 jaar lang met die podcast bezig ben? Het kost me alleen maar geld. Dit dataverkeer.
Mm-hmm.
Ik vind het prachtig om
erover te praten. Beter, ik vind jou ten voordele veranderd. Sinds dat je spiritueel bezig bent, ben je veel meer gefocust. Ben je veel, heb je veel meer doel in je leven. Je bent veel minder onzeker. Veel minder...
Ik luister minder naar die spookgedachten in mijn hoofd. Die altijd zeggen dat het mis is.
Veel rustiger. Maar dat is natuurlijk meteen het effect van zo'n theorie. Dat je jezelf door het leven heen beweegt.
Ja.
Ik heb jarenlang mezelf voor Deen uitgegeven.
Voor Deen?
Ja, toen ik kind was, wilde ik niet hier wonen. Ik wilde niet deel zijn van deze samenleving. Nee. En ik voelde me ook geen deel van die samenleving. Ik bekeek de wereld als een... Hij had het over een film. Ja. Maar ik bekeek mijn omgeving als een doorlopende voorstelling.
Ja, Truman Show.
Ja, ja. Ja. Maar dan iedereen was daar een deel in. Dus het is gewoon gestoord zijn, zeg maar. Ik had gewoon een goede psycholoog moeten gaan. Maar ik herinner me dat als ik in de bus kwam, dan wilde ik niet bij hun horen.
Ja.
Maar je moet natuurlijk met die buschauffeur praten. Je moet in die bus gaan zitten.
Sociale verplichtingen.
Ja. Dus wat ik dan deed, dan ging ik een soort make-believe Deens praten.
Dat niemand...
En dan was ik achter en dan ging ik die bus. Joh, dat is toch voor Litila. Om er maar niet bij te hoeven horen.
Ja, ja.
En dat voerde ik echt heel ver door. Ik voerde dat gewoon echt extreem ver door. En dat was dan een manier om te vluchten uit die realiteit, zeg maar.
Ja.
Nou ja, het is gewoon psychisch niet helemaal in orde. Nou ja, denk ik dat. Maar ja, ik kan heel ver meegaan.
Ja, maar ik zag je net al knikken. Dat hij zei van, op de een of andere manier heb je in deze wereld het idee, er klopt iets niet.
Nee, nou dat, en dat, daar ja. dacht ik toen aan die bus. Ik dacht van, ik heb als kind altijd al gedacht, ik ben aan iets begonnen, maar ik wil hier eigenlijk niet eens zijn.
Ja, dat herken ik zeker, ja.
Ja.
Maar ook wel eens dat ik nu denk, ik ben 36. Niet dat ik suïcidale neigingen heb, maar ik wel denk,
duur nog zo lang.
Nog een keer 36 jaar.
Ja, dat heb ik ook. Ja. Maar waar hij niet over begon en wat ik niet heb aangestipt, is het feit dat op een of andere manier de boodschap in dit leven, of je nou een droom bevindt of een leugen, weet ik veel, het lijkt te zijn dat alles door moet gaan.
Ja, vooruit.
Voortplanten. Alles is gericht op voortplanten. Ja. Het moment dat je kinderen hebt gemaakt, sterft je lichaam al bijna af. Het is alleen maar doorgaan. Dus de bedoeling van de basale aarde, zeg maar, van het leven, basale leven, is doorgaan. What the fuck, why, we don't know.
Maar dat zit ik ook wel eens af te vragen. Ik denk van, dan willen we bijvoorbeeld per se dat over 2 jaar de nieuwe snelweg klaar is. Denk maar, al duurt het 5 jaar. Ik bedoel, het universum, weet je wel, tijd bestaat niet. Laat het lekker 10 jaar later. Waarom moet het allemaal zo gehaast, zo snel, nu?
Ja, maar je moet naar de diepere gedachten eronder
gaan. Ja, en dat is?
Niets is, daar ga ik helemaal in jullie mee. Niets is echt relevant.
Nee.
Kijk, ik dacht vroeger altijd, als je een straat naar je genoemd krijgt, dan heb je wat bereikt. Hè? Dus dan heb je de Patrick Kikkerplantsoen. Ja. Dan ben je wat. Nou loop ik door de Patrick Kikkerplantsoen over 30 jaar. De hele familie Kikker is uitgestorven.
Ja.
Niemand weet meer wie Patrick Kikker was. Nee. Dat hij een radioprogrammaatje had en dat hij een bordje kreeg met zijn naam erop. Je loopt door de Patrick Kikkerstraat, je ziet een lekker wijf en denkt, jee. Die Petter Kikkerstraat had ik de laatste lekker wijf gezien. Die is Petter Kikker. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet relevant.
Mooi,
je leeft je leven nu. En we moeten het met elkaar doen op dit moment. En wat me aanspreekt is dat we wat minder denken in, jij bent een wijf, dus ik zie je als een voorwerp. Jij bent een gozer, dus ik steek je neer, want je zit in mijn irritatie.
Labels plakken.
Ja, nee, dat we veel meer zien dat we eigenlijk one earth zijn en one people. One people, man.
Heel
familie.
Mooi. Oh, mooi.
Dat spreekt mij aan.
Maar, kijk,
maar het idee dat het één grote illusionatie is.
Holografische voorstelling. Ja,
maar wat is dan de tegenhanger? Kijk, ik vind het. Ik krijg kanker. Dan kan ik 2 dingen doen. Dan kan ik zeggen, nou, die kanker is geen kanker, joh. Dat is nep.
Nee, niet zeggen dat het is nep. Want
Sylvia Millekan ook.
Ja. Natuurlijk gaan we al je manden erbij halen uit Tiel enzovoort. Maar als je gewoon ziet dat in die droom alles leven is echt lijkt, maar dat je altijd terug kan keren en ook gaat keren en naar de achterkant waarop het leventje zich afspeelt. Zeg maar het doek van de schilderij. Je bent niet het schilderij, je bent het doek.
Ja, maar, dan kan je maar het doek zal zeggen van, ik ben niet het doek, ik ben
natuurlijk,
het schilderij.
Dat is de betovering. Ja. Dat is juist de kosmische grap.
Ja, maar het is een verwisseling van stoelen. Dat zie ik niet zo.
Nee.
Ik denk dat ik met 1 been in jullie realiteit sta en 1 been in een soort van basic, basale realiteit.
Ja, maar daar ben je intelligent genoeg voor. Probeer dit vooral ook niet te beredeneren en over na te denken, want met het denken bereik je dit niet. Want het denken heeft een soort illusie gecreëerd van een ik. Hè? Want die ik is nog nooit aangetoond in het hoofd.
Dat maakt elke vorm van discussie bijvoorbeeld al onmogelijk. Want elke vorm van kritiek ontsproten is aan denken. En denken is eigenlijk verboden.
Nee, dat is niet verboden. Maar daar vind je jezelf niet in het denken.
Nou, ik denk dat het een soort van... Het is hetzelfde als het conflict tussen wetenschap en geloof.
Mm-hmm.
Wetenschap zegt geloof kan niet bestaan. En geloof zegt wetenschap snapt het niet. Het bestaat wel, maar je moet niet alles willen afmeten of
analyseren. Ja.
En ik ga precies in het midden zitten. Ik denk dat het ene het andere gewoon niet uitsluit. Wetenschap heeft op een bepaald vlak geen antwoorden meer. En kan het niet meten. En het feit dat je iets kan meten wil ons niet zeggen dat wat je meet niet gemaakt is door een hogere macht. Andersom ook. wetenschap kan niet aantonen dat die macht niet bestaat. Maar ook niet dat die wel bestaat.
Mm-hmm.
Dus het is een soort frictie tussen die twee. Ik denk dat je alleen maar dingen bedenkt die ook voor jou waar zijn. Dus je bedenkt een godsbeeld. En dat is in elk niveau van de wereld is dat op een ander niveau anders. Dus de ene noemt het Allah, de ander noemt het God en de ander noemt het ik. Iedereen maakt dat godsbeeld naar gelang die een ontwikkelingsgraad heeft bereikt, zeg maar. En dat heeft weer te maken met of je eten hebt en of je leuk opgevoed wordt door je ouders en of je een bepaald beeld hebt van hoe de wereld in elkaar zit.
Ja.
Maar we bedenken allemaal een godsbeeld of een
onze eigen waarheid.
Ja, maar dat heeft dus blijkbaar een functie.
Ja, het geeft een soort van houvast, terwijl je eigenlijk in feite geen houvast hebt.
Ja, dat vraag ik me af. Dat kan je niet uitsluiten dat die er misschien wel is. Voor hetzelfde geld gaan wij dood. Gaan we terug naar die energie, wat jullie dat terug gaan noemen, hè? Waar ik in meega.
Maar waarom zou je daar niet naar terug kunnen keren voordat je doodgaat?
Ja, dat zou misschien wel kunnen, maar dat zou misschien dan alleen het besef zijn dat je niet zo wezenlijk anders bent dan een ander. En dat je eigenlijk
één bent.
Ja. Alleen dat je dus jezelf toe moet zetten om die stijve plasser of die hongerige maag te beheersen.
Ja.
Kijk,
niet alleen dat te volgen.
Ik vind altijd het concentratiekamp een mooi gegeven om, tussen haakjes mooi, maar een gegeven om die extreme heel erg naar voren te halen. Waar je ziet dat als mensen geen eten hebben en gewoon constant onderdrukt worden, dat ze uiteindelijk gewoon als primitieve apparaten gaan functioneren om te overleven.
Ja.
En maar 1 op de 100... zich daar overheen zet of uitstijgt, zeg maar. Ja. Die dan blijkbaar veel verder is en die dan die lichamelijke behoefte van zich af kan schudden.
Ontstijgen, ja.
Dat is maar heel, heel zeldzaam. Ja, als je eten weghaalt, dan is de luxe van het nadenken over dit soort dingen,
ik weet het,
is verdwenen.
En filosoof koud graag met, of praat graag met volle mond.
Absoluut.
Ja. Daarover gesproken, ik begin een beetje dorst en honger te krijgen. Ja. Leuk dat je hier was, Mr. X.
Ja.
En het was toch wel een inspirerend gesprek weer. Wie weet tot de volgende keer.
Oké. Okay.